This is Studio 45. This is Studio 45. This is Studio 45.
Welkom bij Studio 45, een radioprogramma van MVS op Salto en Stads FM. Ik ben te gast in het Amsterdam Museum op locatie Willet Holthuizen. Daar is momenteel de tentoonstelling Grand March te bezichtigen. Voor deze tentoonstelling is samengewerkt met de House of Vineyard. In de historische kamers waar in de 18e eeuw Louisa Holthuizen en Abraham Willet leefden, zijn de ruimtes voor deze tentoonstelling door de House of Vineyard aangevuld met stukken uit de collectie van het Amsterdam Museum. Ook gebruikten ze de radicale, creatieve visuele creaties van de House of Vineyard zelf. Want het gaat om eigenzinnigheid, realness, doorzettingsvermogen en het is een eerbetoon aan de mensen die weigeren om onzichtbaar te zijn. Kortom, een historic house through a ballroom lens. Mijn gasten vandaag, Roxette Capriles en Roberto Luis Martins. Mijn naam is Harold Tiata en welkom bij Studio 45. Huis Willet Holthuizen. Hier woonden Louisa Holthuizen en Abraham Willet. Abraham was een dandy, met een decadente levenshouding. Zijn zucht naar schoonheid ging niet alleen om uiterlijkheden, maar ook om de kunst. Louise was het tegenovergestelde, een wat afstandelijke vrouw met een passie voor huisdieren, waarover gefluisterd wordt dat ze een intersexe persoon was. Ze waren elkaars tegenpolen. Ze stonden bekend als excentriek en vonden elkaar in de kunsten. Zo schonken ze werk aan het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum en was Abraham betrokken bij verschillende kunstinstellingen. Het huis werd volgens de laatste Franse mode ingericht en hun kunstverzameling bestond onder uit schilderijen van Nederlandse en Franse meesters, genre-taferelen, dierstukken en bloemstillevens. Na verluid werden in de balzaal regelmatig feesten gegeven waarbij de mannen als vrouw en de vrouwen als man gekleed kwamen. Louisa overleefde Abraham. En zij liet het huis, de inboedel, met de kunstcollectie na aan de stad Amsterdam. Met als voorwaarde dat het pand een museum zou worden die hun naam zou dragen. Ik word meegenomen door de tentoonstelling door Roxy en Roberto. Ze stellen zich voor.
Ik ben Roberto Luis Martins. Ik ben curator mode en populaire cultuur bij het Amsterdam Museum. En ik sta hiernaast.
Met Roxette Capriles. Ik ben beeldend kunstenaar en ook member van de House of Vineyard. Bekend als Anartist Vineyard. En ik heb ook meegewerkt aan deze tentoonstelling.
En wat is jouw rol geweest in deze tentoonstelling?
Maker slash curator. Het helpen met conceptualiseren van ideeën, uitvoeren van ideeën. Ja, van alles een beetje vliegende keeper geweest.
Kun je uitleggen wat populaire cultuur is?
Onze insteek vanuit het Amsterdam Museum is dus dat objecten waarin betekenis gegeven wordt vanuit de mensen, die verschijnen, die trendgevoelig zijn, maar die heel erg bepaald worden vanuit de behoeften van de mens. En ik vertrek heel erg vanuit mode in populaire cultuur. Dus ik vind objecten zoals grills interessant. Ik vind sneakers interessant. Dus alles in die zin, het bredere spectrum van het verhaal over mode.
Waar komt het idee van deze tentoonstelling vandaan?
Grand March is een tentoonstelling die in lijn staat met tijdelijke tentoonstellingen in Huis Willet Holthuizen, waarin we steeds makers en collectieven uitnodigen om te reflecteren op het huis. We geloven erg in de kracht van Bodrum en de kracht van House of Vineyard als makers. En ik was heel erg benieuwd van wat als je vanuit een hedendaags Bodrum perspectief reflecteert op dit huis. Dit huis wat in zekere zin ook ooit een balfeesten zijn georganiseerd. En die zijn natuurlijk heel anders qua vorm en qua achtergrond. Maar ik vond het idee interessant van hoe kunnen we in een huis wat staat voor historisch erfgoed, hoe kunnen we daarin ruimte maken voor hedendaags erfgoed?
Ook de Holthuizen, ze waren ook wel heel erg vooruitstrevend.
Ja, zij geloofden heel erg het uitnodigen van makers om hun huis zo naar de laatste mode te laten schilderen, te laten decoreren. En ook bijvoorbeeld om een grand salon te laten inrichten om hun vrienden uit te nodigen voor hun balfeesten. Dus zij stonden echt voor kunst. En niet alleen voor het maken, maar ook voor het verzamelen. En daarin zijn heel veel interessante parallellen te maken met waar House of Vineyard voor staat. Louise en Abraham volgden heel erg de laatste stijl qua kunst. We staan nu in een gang wat nu heel erg wit gepleisterd is, maar in de tijd van Louise en Abraham knalgroen was. En dat maakte echt wel een impressie bij hun vrienden. Dit was in midden 19e eeuw, in een tijd waarin die Louis XVI-stijl, dus die 18e eeuwse met een rococo-stijl, heel erg populair werd. Een beetje vergelijkbaar met een soort van onze more is more perceptie van meer krullen, meer decoratie. En het stond ook heel erg in lijn met die middenklasse die behoefte had om zichzelf ook te neer te zetten. Ook als wij horen erbij en wij willen ook graag gezien worden. En wij passen ook in deze cultuur. En ik denk dat Louise en Abraham daar ook door geïnspireerd waren om ook zo'n huis te maken. Volgens bijna een soort van Frans land, Frans chic huis gevoel. Wat wel interessant is, want zij hadden ook een landhuis in Frankrijk die dan daar heel erg als iets al heel erg Nederlands aanvoelde.
Toen jij voor het eerst hoorde dat je hier aan mee ging werken, wat waren jouw gedachten toen?
Nou, ik vond interessant dat de eerste eigenlijk vraag naar ons was een namaken van het idee van Pose. Dat is een show die Ballroom best wel mainstream heeft gemaakt in de laatste jaren. En de vraag Wat als House of Vineyard de collectie van het Amsterdam Museum zou binnenkomen. En dan wat zouden we meenemen en wat zouden we lopen. Dus dat was de vraag en ik vond dat echt grappig eigenlijk. Om dan dat in het echt te doen en ook om dan na te denken wat voor spullen zou je meenemen, waarom. En hoe verhoudt deze objecten zich tot de norm, zeg maar.
Vond je het Amsterdam-Rotterdam aspect toch nog een spannend?
Ik heb niet genoeg daarin, denk ik, ingestapt, die aspect ervan. Omdat heel veel dingen ook in het Ballroom is begonnen, hier in de Nederlandse begonnen in Rotterdam, maar ook heel veel is hier in Amsterdam geweest. Dus ik denk dat ik gewoon meer hier heb gefocust.
Spannend. Ik ben heel benieuwd naar de tentoonstelling. Zullen we gaan lopen?
Zullen we anders gelijk naar die balzaal gaan? Misschien nog even hier een tussenstop maken. Want we staan nu in de antichambre. Ja, laten we zeggen de kleine salon. Dus hier werd je dan in de 19e eeuw ontvangen door Louis en Abraham. En voordat je dan de Grand Salon inging. Je kijkt hier naar bijna een soort patchwork aan fragmenten van de collectie van House of Vineyard, gemixt met objecten uit de collectie van het Amsterdam Museum. Wat ik vanuit mijn rol heel belangrijk vind, is dus dat we mode in een veel breder spectrum plaatsen. Dus dat het niet alleen maar gaat om wat die grote couturiers maken, maar hoe verschillende type makers en dragers en verzamelaars betekenis geven aan hoe wij ons kleden en hoe kleding en stijl en mode zo erg een reflectie is van wie wij zijn. Het viel mij op dat zoveel mensen bezig zijn met binnen ballroom om het creëren van een kostuum voor een bal. En dat ze wel eens nachten bezig zijn om de finishing touches te plaatsen op een kostuum waarin ze dan lopen voor een category. Dus allemaal ambachtmakers en allemaal makers en met een interessante artistieke visie. Dus wat House of Vineyard laat zien is een verzameling van fragmenten uit de laatste jaren, zoals de cape van de Galaxy Ball uit 2016 uit mijn hoofd, maar die we dan weer hebben gemixt met een das van Puk en Hans uit weer de collectie van het Amsterdam Museum. Maar hier ook creaties van Timothy Scholte, ook wel Marianne Vineyard.
Bouwenkraag.
Bouwenkraag die door Monica.
Ja, Monica Vineyard is het. Maar het was een kraag die eigenlijk eerst als hoed fungeerde. En dan heeft die Monica tijdens het lopen getransformeerd in een kraag. Dus ook het idee van transformatie en ook de pauw als symbool voor queerness in schilderijen en beeldtaal. En ik denk dat we heel erg aan het begin dachten van oké, wat is de update van deze verhalen, narratieven van ook de balzaal en hoe is dat, wat is onze bal? Maar daarna dachten we, het is ook spannend misschien om eigenlijk in de fantasie terug in de tijd te gaan en dan na te denken, wat zouden mensen dan aandoen als wij die met personen waren. Dus dat is eigenlijk de mix, meer een nod naar de geschiedenis eigenlijk. En ook een beetje van onze, ik noem het soms ghetto glam of gewoon meer dat aspect ook te mixen met het idee van hoogcultuur, heel mooie, goed gemaakte dingen, edelstenen en de bling bling en inderdaad een beetje een setup maken van het idee van als we naar de balzaal gaan waar wij ons zelfs laten zien, dit is dan de plek waar we maken en alles klaarzetten.
Je wordt altijd bedacht met de naaimachine erbij.
Ja, het is een soort atelier, een soort fictief atelier van House of Vineyard waarin verschillende creaties te zien zijn. Bijna voorbereidend op de ruimte waar we dan nu naartoe gaan.
Ja.
En dat is het Grand Salon. Ook wel de balzaal. Je hoort, volgens mij op de achtergrond, is het Diana Ross? Nee.
Dit is Diana Ross.
Dit is Diana Ross.
Dit is Diana Ross, ja. Ken mijn klassiekers.
Precies.
Dit heeft bijna ridderachtige elementen, zie ik hier.
Ja, dus wat Rox net heel mooi vertelde was, vanuit het museum vind ik het belangrijk om collectie en objecten elke keer te ontsluiten op een andere manier. Dus dat een harnas uit de 16e eeuw niet altijd alleen een representatie moet zijn van hoe een schutter in die tijd heeft geleefd, maar dat het ook betekenis kan hebben voor een gesprek vandaag of voor misschien zelfs morgen. Wat als we de collectie kunnen zien als een soort inloopkast? Welke verhalen zou House of Vineyard daarmee kunnen vertellen? En hoe kunnen we daarop bouwen als het gaat om erfgoed, op de erfgoed die we al verzameld hebben.
En ook, waarom heb je hiervoor gekozen?
Dat was een reactie eigenlijk in het proces van het kiezen in de collectie. Waar wij in het begin heel erg keken naar de vrouwelijke vormen, de jurken, designs, et cetera. Maar toen we vroeg voor eigenlijk, maar waar is de mannelijkheid? En er was ook een vraag van, mannelijkheid, waarom zou je naar die dingen willen kijken? Wil je niet meer extravagante dingen? Maar het voor ons was belangrijk, omdat het subvertief. Weet jij wat zien? Ja, het is about subverting, zeg maar. Dat je iets dan eigenlijk neemt en dan maak je het eigen.
Dus dat je eigen maakt, ja.
Ja, de bijvoorbeeld de schutter. Zou de schutter ook een rok aan mogen? In die tijd was dat mogelijk om dat dan te pairen? En wie mag dan wat aan? De mannelijkheid, ik denk dat we daarin wilden focussen omdat we Balm focust altijd aan de vrouwelijkheid. Mm-hmm. En dat eigenlijk naar voren te halen.
Queerness is dat je heel in touch bent met zowel in je mannelijkheid en als je vrouwelijkheid.
Ja, je gaat verder dan die binaire gedachte van vrouw, man. Je gaat verder. Dus daarom heet deze kamer ook Ball Beyond the Binary. Omdat je verder gaat naar wat we eigenlijk altijd willen groeperen, toch? Als society of als samenleving. Mm-hmm. Yeah. En binnen dit dachten we ook van, oké, wat als het gewoon een object was die niet zoveel betekenis had. En dat we het gewoon puur esthetiek mochten gebruiken. En de schoonheid ervan eigenlijk benadrukken. En dan door dat te doen ga je ook dan bevragen, maar eigenlijk die persoon die dit draagt, hoe is dat een vrouw, man, maakt het uit? En eigenlijk, dat was de focus voor elke look die je naar kijkt, denk je van, het zou een man kunnen zijn, het zou een vrouw kunnen zijn. Is dat zo belangrijk? Of gaat het meer op de kleding, de focus? Mm-hmm. En de kleding is dan, wordt ook een manier om een soort van mix-match van betekenis ook. Door bijvoorbeeld die, hoe noem je dat? De
malingenkool.
Ja, te mixen met een hele zachte vrouwelijke kant.
Kijk, als ik hier naar kijk, zie ik ook heel erg de Wilde Feest uit de jaren 90. De Roxy en de It. Ja.
Dat is een compliment, denk ik. Ja. Ik denk dat wat we hier zien is dus ook, zoals Rox zo mooi zegt, je weet niet wie het draagt. Er zijn geen suggesties van het type gender. Dus dat hier Malienkolder een minirok aan heeft, dat vind ik dan heel, heel spannend. Het is het queeren van de collectie, maar ook daarin mode en het brede spectrum dat mode kan betekenen laten zien. Dus dat toen wij dus naar die collecties heen gingen, viel me al eerder op, maar ik werd er nu echt op de neus gedrukt van, we hebben het echt ontsloten als mannenkleding en vrouwenkleding. Alsof een man ook niet ooit een jurk aan heeft gehad of vice versa. En wat betekent die keiharde grenzen, terwijl mode zo in die zin zo veel meer fluïde is. En vertalen we hier, en dat hebben we samen met Unique Vineyard, een van de kids van House of Vineyard, die heeft de ensemble samengesteld, maar heeft ook creaties gemaakt, zoals een durag met een sleep, waar we nu naar kijken. Die
koperachtig glitter. Ja,
het is bijna een soort waterval aan pailletten. We hebben in het midden twee pakken die gedragen zijn door Jim en Stef, die in 2009 zijn getrouwd en daarin ook het huwelijk van hetzelfde geslacht te vieren. Ik denk dat deze interventie heel erg uitnodigt om ook naar je eigen percepties van gender en kleding te kijken.
Een beeld wat bij mij direct opkomt is Grace Jones.
Ja, want Grace Jones was ook zo iemand die dan dat daar met de gender-expressie ook heel erg speelde.
En ik zie hier ook bijvoorbeeld een hoed. Ik weet niet of die van nu is, maar heel erg Jamiroquai.
Oh,
moet
ja.
Ik dan in één keer aan denken.
Ik kan het wel zien. En dit is Unique's werk ook geweest. En dat hij kreeg de vraag van Amber, hey, wil je reageren op deze items die we hebben gepikt? En toen heeft hij gedaan heel erg in lijn op wat hij al doet in het huis. Uh-huh. Want hij is degene die dan, als we een fotoshoot hebben, dan hebben we gewoon meter stof. En dan zeggen we, ga je gang. En dan gaat hij snel zo.
Ja, 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 ja.
Een hele mooie fantasie maken met.
Wat heeft dit jou geleerd met de collectie van het Amsterdam Museum, om daar met een nieuwe blik naar te kijken?
Ik vertelde net al, dus die scheiding tussen mannenkleding en vrouwenkleding. Ik denk dat we bij toekomstige acquisities, dat ik dat misschien wel ga loslaten. Ik bedoel, in de collectie hebben we heel veel termen zoals een damespantalon of een mannenvest. Ik bedoel, hoezo is het niet gewoon een vest? Waarom zitten we zo erg om het ontsluiten daarvan? Ik bedoel, voor een hele lange periode was dat natuurlijk keiharde identiteitsvorming geweest vanuit de maatschappij. Maar we hoeven dat niet zo te ontsluiten, vind ik. En ik denk dat ik daar heel erg van heb geleerd. Maar ook, dit is super experimenteel. De modehistorici, die kunnen dit misschien ook wel heel erg als schokkend vinden. Van wauw, hoe durf je eigenlijk zo'n harnas te matchen met zo'n rok? En ik denk dat hier nodigen we elke keer onszelf uit om na te denken over hoe gaan we met die collecties om. En hoe kunnen verschillende type mensen een betekenis aangeven in plaats van elke keer weer dezelfde vorm en taal en objecttekst gebruiken. Bijvoorbeeld dat we nu naar het harnas kijken, maar dat het bijna lijkt op een corset.
Mm-hmm.
Zo heb ik het harnas nooit gezien. Maar nu denk ik wel van, oh ja, er zijn eigenlijk best wel interessante parallellen te maken. Al zeg maar gender-wise, van dat heel veel kledingstukken ook op elkaar lijken of dat er een rijm in is.
Het zou bij wijze van spreken zo in de show van Madonna kunnen.
Ik zie ook een Alexander McQueen.
Hallo. We zullen ruimte maken.
Willen we doorgaan naar de volgende?
Dag, of hebben jullie nog wat te zeggen hier?
Misschien het laatste ding is dat misschien andere soort mannequins ook bijschaffen. Want dat was heel erg iets wat wij tegenaan liepen. Bijvoorbeeld, we hebben een hele mooie jurk gevonden. Maar het is wie het draagt die contrast heel erg maakt. En die wrijving eigenlijk, dat zoek je op door juist iemand iets te laten dragen waar mensen dan niet in hun hoofd hebben van, die persoon kan dat juist niet dragen. Omdat je hebt zo'n grote brede schouders, hoe doe je een jurk aan? Toen we die items op de mannequins begonnen te zetten, dachten we, maar als iemand niet beyond the binary kijkt, dan ziet de persoon gewoon een man of een vrouw met een jurk. Niet een femme queen of een butch queen.
Ja.
Dus hoe kan je die contrast laten zien? En daarom is het iets meer gegaan van, laten we die mannequins een beetje loslaten en meer heel erg datzelfde idee neer te zetten in de kleding en de pairing van de objecten.
Ja.
En niet de mannequins.
Sowieso moeten we echt een inhaalslag maken als het gaat om mannequins en de representatie van mensen door mannequins. Ik bedoel, daar zijn natuurlijk heel veel theoretische vraagstukken op los te laten. Maar het is voor ons wel echt voor mij dan een wake-up call van, die enorm brede mannenpoppen, die blijkbaar de enige voor nu de enige vorm zijn om bijvoorbeeld moderne mode te laten zien. Dat is natuurlijk een heel erg achterhaald idee van hoe quote-unquote een man eruit moet zien. Dus wij gaan hier zeker nog aan werken. Zeker.
De House of Vineyard is het eerste ballroomhuis in Nederland en bestaat dit jaar 10 jaar met Amber Vineyard als Mother of the House. De ballroomscène is ontstaan in de jaren 70 in Harlem in New York door zwarte en Latijns-Amerikaanse trans- en queerpersonen. Het was hun antwoord op de reguliere, maar zeer racistische schoonheidswedstrijden. Het gaat om vrijheid van expressie, de ruimte nemen voor zelfontwikkeling, queerness, genderfluïde, realness. Het is een ongekend warme en bloeiende artistieke omgeving. Mensen die actief zijn in deze scene zijn onderdeel van een zelfgekozen familie waarin ruimte is voor het individu om haar of zijn unieke plaats in te nemen. Tijdens de bowls strijden de deelnemers in de verschillende categorieën tegen elkaar voor eer en eeuwige roem.
Wat zien we daar met die prachtige baljurk, lijkt het wel? Nou, de assenpoesteren.
Ja, en de glass stripper.
Ja, dat vond ik wel, dat wist ik zelf ook niet. Dus normaal gesproken is Cinderella met de glass slipper. Mm-hmm. En dan had Amber hier Cinderella de glass stripper gemaakt. Want deze jurk had Amber aan tijdens de Once Upon a Ball.
Ja, dus er staat een video bij waar je eigenlijk kan zien hoe deze jurk gedragen wordt. En als je het eigenlijk, denk ik, zo in deze huis ziet glinsteren, dan zou je ook niet denken dat deze jurk in zo'n omgeving, zo'n underground club omgeving, een beetje ziet in de video.
Maar voor een uitzinnige menigte. Uh-huh. En het bijna een beetje bijna Evita Peron-achtig.
Het gaat ook heel erg om het vervormen of het uitdagen van conventies. En sprookjes zijn natuurlijk in die zin heel vaak gefocust op een beetje om de heteronormativiteit en maar ook de positie van een vrouw in een sprookje voor een lange periode heel erg afhankelijk van een huwelijk of van een prins. Mm-hmm. En hier, en dit bal ging volgens mij heel erg over het uitdagen daarvan. En dat de villains, die heel vaak best wel queer-coded zijn, dat die veel meer op de voorgrond te laten brengen. En ik denk dat Amber deze prachtige Cinderella-jurk aan had, ook om daarin een soort van de reveal te maken en daarin ook. Want hieronder had ze, of had Amber een, was het een bikini? Of
ja, was een doorschijnend, het lijkt echt, leek op glas. Dus vandaar ook het idee van dan de slipper, die glas, glasgemaakte slipper naar de bikini. Ja, en het idee van dat misschien Assepoester niet naar de bal ging om met de prins te zijn, maar misschien wilde, she just wanted to have a good time. Ja. Ze wilde gewoon even dansen en haar jurk uit doen en een beetje sexy zijn in die ruimte. Dus wat als je gewoon als vrouw ook andere behoeftes hebt, bijvoorbeeld van sexual exploration, dat je gewoon dat die expressie ook mag. En dan die prins eigenlijk, al die zie je niet in de video, maar als hij dan op een gegeven moment neemt hij ook zijn cape weg en dan heeft hij ook zo ass out.
Dat is ook waar ballroom om gaat, hè? Je neemt een onderwerp en daar geef je een hele moderne draai aan en zorg je dat je dat
En je vraagt je af van, wie mag de prinses zijn? Wie mag de prins zijn? Wie mag niet de prins zijn? Wie mag niet de prinses zijn? Dus dan denk je, deze fantasieën zijn eigenlijk best wel veel realiteiten van onze samenleving in verwerkt. En daarom focussen we op de fantasieën. Gaan we daarmee ook verder spelen?
Daarmee kom je ook het verste, denk ik, hè? Als je speelt met fantasieën.
Ja, denk ik wel. Want dan dat is het interessante.
Dat prikkelt de geest.
De prikkeling is wat we ook zoeken, denk ik.
Wat ik heel bijzonder vind is dat het is heel vaak een soort spiegel van de maatschappij. Het daagt de maatschappij en de normen daar heel erg in uit. Door de verschillende categorieën zoals realness en daarin een eigen norm bepaalt. En dat daarin juist schoonheid in de breedste vorm gevierd wordt. Ja, dat is ook weer een link met hoe hier in die sprookjes eigenlijk als een soort van metafoor voor een maatschappij ook weer wordt gespiegeld en of juist de spiegel voor wordt gelegd. En waar we zelf ook heel veel lol in hebben gehad, moet ik zeggen, was dat we hier alleen één glazen muiltje die Amber aan had en het andere zit dan verstopt in het huis. En het is een soort van voor de bezoeker een speurtocht om te zien waar Cinderella nog meer is geweest.
Hoe ben jij zelf in aanraking gekomen met ballroom?
Ik denk dat ik best wel wat vrienden heb die echt actief onderdeel van zijn. En dus ik heb het heel veel vooral vanuit social media meegekregen aan het begin. En ik ben op een gegeven moment denk ik tijdens de coronapandemie naar een kiki-bal geweest. En dat is een variatie. Dat is geen officiële bal, maar het is meer wat meer playful. En toen dacht ik echt, wauw, dat vond ik echt heel bijzonder om te zien. Dat niet alleen degene die loopt en de jury's, dat die zoveel empowered werden en zoveel stonden voor echt voor die zelfexpressie, maar dat ook iedereen eromheen, dus het publiek, ook meedeed. Dus iedereen is een actieve participant op dat moment. En dat is eigenlijk heel bijzonder, want bijvoorbeeld bij een modeshow ben je als bezoeker heel passief. En hier wordt iedereen doet iedereen mee.
En hoe ben jij bij de House of Vrienden beland?
Eigenlijk door de kunstacademie. Mm-hmm. Dan heb ik gender studies een minor gevolgd. Toen heb ik Paris is Burning gezien. Dat is een documentaire waar heel veel mensen eigenlijk... Het is een eerste aanraking met ballroom. De hele tijd wist ik niet dat het gewoon gaande was. Ik dacht dat het een cultuur was die dood was gegaan. Maar uiteindelijk vond ik dat de bals echt om de hoek van mijn huis plaatsvinden.
Oh, echt altijd om de hoek, hè?
Om de hoek. En ik wist er niks van. Dus, en ik kom uit Curaçao, dus ik kom hier en ik heb geen familie of geen... Niet echt een community. Mm-hmm. Ik had het eigenlijk toen heel erg nodig. Maar gelukkig ben ik een paar jaar daarna hier beland. En ben ik gewoon begonnen met het gaan naar bals en ook playground. Dat is een soort van een plek. Het is niet een bal, maar het is gewoon een plek waar mensen gewoon gaan spelen en dingen uitproberen. En toen merkte ik heel snel van, oké, ik voel me als een buitenstaander, maar ik kan ook gewoon een audience member zijn. Want om, zoals Roberto zegt, om echt deel van te zijn, moet je ook geven. Je moet ook energie geven en ook daar als audience members ook iets doen. Mm-hmm. En dat vond ik heel spannend. Ik dacht van, oké, dan ga ik gewoon dat doen. En na een tijdje ontmoet ik meer mensen en ineens voelt het als, het is gewoon de gang die je gewoon elke week ziet en elke maand en bij elke bals en evenementen. En zo ben ik bij House of Vineyard beland. Ook omdat Amber mijn partner is. Dus dat misschien moet ik dat moet ik ook zeggen. Ja, maar ik had wel in het begin heel erg van, oké, ik ben gewoon geïnteresseerd in ballroom. Ja. En we hebben elkaar ontmoet, maar ik heb ook mijn eigen ballroom carrière of mijn eigen interesse daarin die los staat van haar. Maar op een gegeven moment begon ik te trainen en voelde gewoon raar om dan in een andere, met House of Vineyard de hele tijd te trainen en te zijn. En voelt heel erg als familie en dan naar een ander huis te gaan. Dus heb ik besloten om te joinen. En ook dat mijn eigen rol als kunstenaar te onderzoeken, hoe dat zeg maar samenkomt binnen ballroom. Dus daarom heb ik mezelf ook an artist genoemd, dus een kunstenaar binnen ballroom.
Wat ik ervan gelezen heb en wat ik ervan begrepen heb, gaat het ook om een zelfgekozen familie. Ja. Voelt dat ook zo?
Ja, zeker. Ja? Zeker. Ik dacht nog aan in de trein dat heel veel van mijn broers en zussen, het voelt niet echt als, niet dat ze geen vrienden zijn, maar het voelt meer als, mijn broertje, kom hier. Dus het is een ander soort band die het meer maakt dan een groep vrienden bijvoorbeeld.
Meer zielsverwanden? Zielsverwanden?
Zielsverwanden?
Soulmates?
Ja, voelt wel zo. Ja. Ja. Allemaal mensen die we zijn heel erg met elkaar verbonden door hoe wij in het leven staan en hoe wij door het leven willen bewegen. Maar ook er is iets in onze energie die echt merkt, ook de verandering, de differences in de verschillende huizen.
Wat mooi.
En voor mij, wat tof was in House of Vineyard, is dat we zijn heel erg bezig met het bruggen. Zeg maar van twee groepen in, twee werelden in. Mm-hmm. En dat vind ik heel spannend ook altijd. Ik ben ook altijd tussen werelden in of tussen spaces. En ook het educatieve aspect. Dat House of Vineyard echt een commitment heeft om te investeren in educatie en kennis door te geven. En dat vond ik heel tof.
En hoe doen jullie dat met kennisoverdracht?
We doen eigenlijk jaarlijks verschillende scholen gaan we langs en doen we programma's, dagprogramma's. Beginnen we met een film laten zien, hun categorie laten proeven, kunnen ze kiezen. Je hebt een heel groep mensen, bijvoorbeeld 100 kinderen, dan gaan ze los van elkaar iets proberen, dus de categorieën proberen. En dan komen ze terug aan het eind van de dag en dan laten ze elkaar zien wat ze hebben gedaan.
En kinderen hebben hele vrije geesten.
Nou, valt mee. In deze age denk ik dat het juist een periode is waar je zo bezig bent met je eigen zelfbeeld. Mm-hmm. Dat je sommige dingen dan aan het cureren bent. En dat maakt dat dus soms die vrijheid beperkt wordt. Ook bijvoorbeeld door het sociale aspect. Je bent echt daar voor je eerste schooldag van het jaar. En dan ken je allemaal die mensen niet. En dan voel je niet echt zo heel confident om voor 100 mensen te gaan lopen in een runway. Maar door te zeggen van, oké, maar je kan bizar kiezen waar je een masker aan doet. Dan neem je dat die sociale dingen een beetje weg. Dat iemand eigenlijk juist dan opener kan zijn en juist gekker kan gaan, omdat hij niet iemand kijkt, iedereen kijkt naar me. En dat is ook eigenlijk hetzelfde met ballroom. Dat je andere vormen vindt, zodat je wat je eigenlijk wil doen, echt kan doen.
Mm-hmm. En jullie geven ook cursussen. Ik heb jullie gezien in de Pride-programmering, dat jullie ook cursussen geven.
Ja, heel veel verschillende plekken. Ja. En dan ook gelijk ook geschiedenis. En we vinden het ook belangrijk dat het niet blijft bij pasjes, dans. Dat het de intersectie van alles wat daar gebeurt, dus de dans, de identiteit, sociale klasses, samenleven, vrijheid, al die dingen samenkomt in ballroom. En dat willen we heel erg doorgeven.
Wat ik heel erg mooi vind aan het hele concept is dat iedereen meedoet. En dat je daar ook in meegezogen wordt. Dat vind ik heel hard. Want ga maar eens naar een discotheek waar twee rijen met muurbloempjes zijn.
Ja.
Dat is een saai feest.
Ja. Maar het spannende vind ik, want mensen staan daar in de club en dan kijken ze naar elkaar. Dus het kijken wordt heel erg iets wat je gaat doen.
Ja.
En in ballroom zeggen we, ja, het gaat inderdaad om kijken. Dus kijk maar.
Ja. Ja,
maar laten we dan ook iets verder gaan.
Ja.
En wat ook wel goed is, tenminste wat ik heb begrepen, is dat iedereen is natuurlijk welkom. Maar het is ook in die zin, het is ook een competitie. Dus als je loopt, probeer de prijs te winnen voor je category. En je wordt wel door een jury beoordeeld. En soms, tenminste dat heb ik dan gehoord, dat dan een bal wordt gegeven bij Milkshake. En dat dan een of andere Milkshake festivalganger denkt van, oh, ik wil ook meelopen. En die doet het met een dikke vette knipoog. En vergeet dus dat dit een ambacht is. Dus dat dit een lifestyle, dit gaat voorbij een hobby. Dit is iemands leven. Dit is toegewijde kennis. En dit heeft heel veel jaren nodig om het goed in de vingers te hebben, als ik het een beetje vanuit de outsider mag zeggen. Maar, en dat vind ik ook wel goed, dat mensen ook bewuster zijn van, tuurlijk, het is voor iedereen toegankelijk, maar het is ook wel een ambacht.
Maar dat betekent ook niet dat voor iedereen bedoeld.
Ja,
precies. Nee. Iedereen mag meedoen, mm-hmm. maar het heeft ook ballroom heeft ook een specifieke
bepaalde kwaliteit nodig.
Ja, maar ook bepaalde mensen waar we naar zoeken.
Mm-hmm.
Gender non-conforming, trans, vrouwen, mensen van kleur, mensen, zwarte mensen. Dat gaat heel erg voor mensen die buiten de norm vallen. En die zichzelf niet als, al die beelden, zeg maar, dat je niet jezelf kan zien als president.
Ja.
Dus ballroom is daar om juist, zoals een quote daar in het begin van de expo zegt, het is eigenlijk om je tools te sharpenen, eigenlijk. Of, zodat je, als je buiten gaat naar het echte leven, dat je dat mee kan nemen. Dat je je hoofd boven goed houdt
trots.
En niet trots zijn. Ja, en ook durft de ruimte in te nemen in een plek waar je al heel snel voelt, omdat je anders bent. Of,
mooi. Ja, heel mooi. We zijn hier voor een prachtige eetkamer met een aantal krachtige vrouwen, zie je.
Ja, dit zijn de vijf moeders die we, nee, eigenlijk zes, die we wilden belichten.
Mm-hmm.
En ook eer aan hun tonen, omdat wij zonder deze vrouwen, ze hadden we geen ballroom.
En kun je ze benoemen?
Deze vrouwen?
Ja.
Ja, Avis Pendavis. Je hebt Crystal LaBeja aan het begin. Daar hebben we geen foto van, helaas.
Mm-hmm.
We hebben Paris Dupree. Daar Paris Dupree. Dan hebben we Angie Stravaganza. En I think, ik mis één
Pepper
persoon.
LaBeja.
Ja, Pepper. Sorry, Pepper LaBeja inderdaad. Die is daar, Pepper LaBeja. En die zijn de, begin de jaren 80, dan had je drag pageants, pageantry. En deze vrouwen eigenlijk hebben hun eigen ruimte gemaakt, omdat ze ook snel ondervonden dat binnen die gay pageantry dat er ook racisme was.
Mm-hmm.
Dus ze vonden van, oké, ik kan nooit winnen. Omdat ik zwart ben, kan ik nooit die persoon zijn. Dus weet je wat, we gaan onze eigen ruimte maken waar wij de norm zijn. Dus we wilden heel graag, als we hier kijken naar, oké, dit is een dinner table. Het voelt ook een plek als een plek in het huis waar beslissingen genomen worden of zo in de dinner table. En dachten, wat als de femme queens dus aan tafel uitgenodigd zijn en die kunnen misschien die beslissingen maken. Vanuit die gedachte hebben we gedacht om hun gewoon een plekje te geven aan tafel. En we hebben een fragment uit Pose, die serie, genomen waar een transvrouw die door iemand in een restaurant wordt gezegd van... hey, waarom ben je hier? Je hoort hier niet. En dan gaat zij eigenlijk een hele mooie antwoord op haar geven... door een hele lange read te doen. En read is eigenlijk als je iemand leest, mm-hmm. als een tekst. Mm-hmm. En gelijk bewust te laten maken dat zij ook de norm kunnen zijn. En ook, we wilden die parallel leggen met de bezoeker hier ook in het huis... die dan ook ineens... door deze fragment ook bewust wordt van zijn eigen aanwezigheid.
Hele krachtige foto's van mensen die ook echt geleefd hebben.
Ja, dit zijn het werk van Chantal Regnault. Ja. En dat is een persoon geweest nog steeds. Die was afgelopen weekend nog foto's aan het maken. Oh, wow. Maar die de ballroom cultuur heel erg heeft vastgelegd. En van Christelle Beige hadden we helaas geen foto waar we... permission kan de krijgen.
Ja. Daar zingt Beyoncé over, toch?
House of La Beige.
Wie? Oh ja.
Beyoncé, ja.
House of La Beige, House of Amazon. The House of Avion.
Waarom hebben jullie voor deze objecten gekozen?
Een hele provocatieve titel.
Look at me, bitch.
Maar bitch staat voor beautiful, intelligent, talented, charismatic human being in onze wereld.
Dus. Nou, dat vind ik nou nog eens echt prachtig.
waar we nu in staan. Dit is de slaapkamer. En het, eigenlijk, dus elke keer pakken we een thema van de ruimte. En hier gaat het heel erg om het lichaam. Want nou, in de slaapkamer, dit is denk ik de ruimte waar je het meest bewust bent van je lichaam. Dus hier kleed je om, kleed je uit, ging je in bad, heb je seks. En vanuit daar hadden we een gesprek over hoe ballroom, hoe eigenlijk vanuit ballroom de...
Ik zie hem.
Cinderella.
Cinderella, ja.
Don't look at me, bitch. Ja, precies. Nee, dus Cinderella is hier gespot, zoals je kan horen. Nee, dus in deze ruimte gaat het heel erg over de sex siren category. Ook omdat Amber de mother van de sirens is. En zover ik, ik heb begrepen, is dus dat sex siren een categorie is waar je natuurlijk gaat over het reclaimen van je lichaam, maar ook de blik op je lichaam. Juist ook omdat er zoveel mensen een oordeel hebben over hoe je eruit moet zien of mag zien. Of je bent te dik of je bent te dun. En bij sex siren gaat het heel erg om dat jij de macht hebt van de beholder, zeg maar. Mm-hmm. Wat wel goed is om te weten is dus dat, of nadat Louisa is overleden, kwam hier een conservator, moet ik even spieken bij de naam die hier staat, Frans Koenen, die eigenlijk ging reflecteren op het verhaal van Louisa en Abraham. En ook hij had hele veroordelende blik op met name op Louisa, want zij was niet mooi genoeg, want zij had een snor of was mogelijk intersex en maakte allemaal aannames zonder bewijs, maar misschien had ze daardoor ook nooit kinderen gehad. En hoe durft ze eigenlijk geen kinderen te hebben? Weet je, ze is heel erg vanuit zo'n male gaze gekeken naar Louisa.
En Willem Holthuis was vrij koket.
Abraham Willette. Ja, hij was. Er zijn ook speculaties over dat hij ook misschien queer is geweest. Dus in dit huis zijn er heel veel nog verborgen queer verhalen. Wellicht niet. Maar hiermee dagen we ze wel uit. En creëren we ook een soort gesprek tussen eigenlijk de mothers, dus Amber, en met die aan Louisa vertelt van, jij kan ook sex siren zijn. Je kan deze categorie ook gebruiken om jezelf of je lichaam te reclaimen. En vooral tegenover die male gaze. Dus ja, je ziet een silhouet van een pop. Maar als je goed wil kijken, dan moet je door een spiegel kijken om te zien wie daarachter zit. En dan kijkt zij jou in jouw ogen aan, bijna alsof ze jou betrapt. Of dat je jezelf betrapt. Of dat je eigenlijk aan het stiekem aan het kijken bent. En dat zegt. En
tegelijkertijd is het ook heel. Dat schaduw, dat werkt ook heel erotiserend.
Ja, precies. Ja. Of niet. Of is dat erotiserende ook maar iets wat we impliciet hebben gekregen vanuit zo'n male gaze? Is het misschien ook niet gewoon een pop met een lingerie setje. Ja, misschien is het niet erotisch, maar toevallig zijn er wel een paar elementen in de ruimte die indruk geven.
Sommige mensen noemen het ook straf.
Ja, precies.
Ja, het gaat wel over sexual power en dat het ook een kracht kan zijn en een vrouw dat ook kan ownen, die sexual power, en helemaal gewoon kan zeggen, ja, dat ben ik ben een sexual being en dat kan. Dat is, hoef ik niet voor te schamen. En dat het ook een kracht kan zijn over hoe je dan die ruimte comment, omdat wat Roberta zegt, er is altijd dan die gaze en hoe je gezien wordt. En dan in deze sekscategorie ben je daar heel erg bewust van. En zeg je, ja, oké, ik wil me zo laten showen. Hoe zeg je dat?
Zo laten zien.
Ja, ik wil me zo laten zien. En dat is, ik bepaal dat. Maar ik weet dat je kijkt. Ja. Ik ben heel erg bewust van. Ja.
Zullen we naar jou kunstwerk gaan? Ja, dus nu zijn we in de tentoonstellingsruimte. Dus hier stappen we eigenlijk in een soort de wereld van House of Vineyard. En waarin Ellie je uitnodigt om de runway te lopen. Ellie is de vader van House of Vineyard. Mm-hmm. Maar we staan nu in de ruimte waarin de installatie Carossa staat. Waar Roxette aan heeft gewerkt de afgelopen maanden.
Ik zie een grape farm. Dus, ik hou heel erg van wijn.
Ja, nou, we gebruiken vaak die metaforen om over dingen te kunnen praten. Mm-hmm. En die metafoor van het wijn maken en het groeien. En we hebben ook het idee van dat wij als vineyards eigenlijk onze vines eigenlijk structuren gaat overnemen. En de wereld gaat veranderen. En voordat je in die wereld uitgaat, dan ga je naar een hothouse. En dat is een eigenlijk greenhouse waar je gevoed wordt. En ga je trainen en ga je kennis op doen. En dan kan je de wereld in.
Ik zie hier een collectie poppen.
Ja.
Waarom de kleur paars?
Dat is omdat het gewoon heel erg onze huiskleur is.
Ja.
En ook het idee van paars en de geschiedenis was ook een queer-coded kleur. De color purple. En ja, zoals je ziet, de mannequins hebben we niet kleding gegeven, maar gewoon gebruikt als beeld.
Mm-hmm.
En we hebben, dit is eigenlijk een marriage tussen een parade float, een archief. Het is een reflectie eigenlijk in de laatste maanden wat we hebben ervaard als huis. Want we zijn bezig nu met een archief maken. Dat we vraagstukken zoals waarom is het belangrijk om dingen te archiveren? Archiveren.
Ja.
Wat is, hoe kunnen we kennis doorgeven? En hoe kunnen we heel veel dingen waarin we ballroom al doen, hoe kunnen we dat iets meer duidelijk maken wat we aan het doen zijn? Want vaak denken mensen, het is entertainment, het is een dansje. Maar het is, zoals Roberta zegt, een way of life, een manier om, een vorm van activisme zelf.
Het nodigt heel erg uit om er even omheen te lopen, zullen we dat doen?
Oké, we zijn nu bezig met een archief maken, maar hoe toon je dat? Het was zo, je maakt soms iets voor de club en dan ga je op stage. En als je het eigenlijk in een heel klinische plek neerzet waar alles wit is, dan zie je ineens wat het echt is.
Mm-hmm.
Dan schijn je door de illusie heen. En dat vonden we van, dat is heel jammer, want soms hoe dingen gemaakt worden is heel ballroom, heel DIY. Gewoon met wat je hebt rondom je heen.
Mm-hmm.
Dus als je het zo vastpakt en loshaalt van die persoon die het draagt. Daar is die hoed trouwens, van die pauw.
Die pauw.
Ja.
Pauwhoed. Ja. Dan gaat het zo transformeren.
Oké.
Okay. Oh, wow.
Ineens is het bald. Heeft ze geen haar.
Geweldig. Maar zo geniaal. Ik bedoel, je kunt het ook in Parijs verwachten op de catwalk.
Dat gebeurt.
Ja.
Dan ballroom wordt gezien als een inspiratiemiddel. En vaak zie je heel erg in moodboards van designers is er referenties naar ballroom. Maar we willen ook naar een plek van, oké, maar hoe kunnen wij ook in die kamer zitten? En niet alleen maar op de moodboard. Dus ja, dus zoals ik vertel, die objecten zijn vaak op een bepaalde manier gemaakt. Of bestaan niet meer, omdat we het gewoon hebben weer getransformeerd in iets nieuws. Ja, whatever redenen het zijn, omdat we niet genoeg resources hebben om gewoon telkens nieuwe dingen aan te schaffen. Dus dan gebruik je echt wat je al hebt. En dat maakte dat ons archief, we hadden echt een droom van, wow, we gaan echt zo'n archief hebben. En toen we zo puntje bij paaltje alles bij elkaar deden, dachten we,
Ik zie ook protestborden. Mag ik dat zo interpreteren?
Zeker.
Wat moet daarop
alles
staan?
Alles mag, hè. Ik ben niet verantwoordelijk voor je interpretatie van het kunstwerk nadat ik het heb gemaakt en neergezet. Ja. Dus je mag altijd alles denken, zeker. Maar die protestborden waren, voor mij waren het inderdaad protestborden. Ik wilde heel erg die beeld opwekken van protest. Dat dit ook een vorm van protest is. En de borden zijn nu leeg, omdat we, in het proces dacht ik, oké, ik kan ook iets laten zien van, dit zijn een soort van manifest van ballroom, hier staan we voor. Maar we dachten, hoe kunnen we dit object ook voor ons te laten fungeren?
Mm-hmm.
We dachten, dat is iets wat wij bijvoorbeeld heel graag in het programma willen doen. Dat we bij elkaar kunnen komen en hierover kunnen praten. En vanuit wat we hebben gezegd, dan gaan we die protestborden, tekst op de protestborden zetten. Dus het gaat ook veranderen door de tijd heen.
Ja, dat vind ik ook wel heel, heel sterk aan. Waar we naar kijken is, het is heel erg ontstaan vanuit ballroom als uitgangspunt. Dus waarin ballroom ook het heel erg gaat over intuïtiviteit en op een organische manier maken. En dat in die zin ook heel erg dynamisch is. En zo zijn er meerdere dingen in deze tentoonstelling die niet vaststaan. Het gaat nog vorm krijgen met de tijd. Zoals deze protestborden, maar ook de living room waar we zo meteen naartoe gaan. Ook dat is een ruimte die steeds elke keer opnieuw anders betekenis wordt gegeven. Maar ook door bezoeker die hier naartoe kan komen en kan interacten met, aan objecten of aan deze installatie kan zitten. Die kan lades opentrekken, die kan of dichtmaken. Of,
het nodigt uit.
Het nodigt uit. Ja. Niet alleen om te kijken naar wat er de afgelopen 10 jaar is verzameld, maar ook om te spiegelen aan jezelf en Hoezo, wat maakt het dat je iets heel bijzonder vindt of dat je dit nog niet hebt gezien? Of het nodig, we waren hier laatst twee bezoekers, twee vrouwen die hier heel vaak komen voor Kerst in Villette. En die dachten dus dat er weer hier een kerstboom stond. En nou, dat is een programma die we een paar jaar geleden ook deden. En die zeiden, we waren zo verrast van wat we hier zijn tegengekomen. Een wereld waar we echt totaal niks van af weten, maar heel nu echt geïntegreerd. Geïnteresseerd in zijn geworden. En ze zeiden, en we hebben ook nu echt een heel interessant gesprekstof voor Kerst. Ja. Of voor een tafelgesprek met familie. En dus ze zeggen, we gaan het hier echt over hebben. En ik denk dat dat het doel is dat deze tentoonstelling gaat niet alleen over de kracht van Ballroom en de kracht van House of Vineyard laten zien. Het gaat zeker niet over mensen uit te nodigen om mee te doen met Ballroom. Maar het gaat heel erg om, als je kijkt naar wat er gebeurt vanuit Ballroom en hoe het zo erg gaat om die onbevangen zelfexpressie en die soort van het uitdagen van jezelf in je eigen identiteit. Hoe kan je een stukje van dat meenemen in je eigen leven? Ik heb voor de opening van de tentoonstelling ben ik heel specifiek naar de vrouwen, zogenaamd vrouwenafdeling gegaan in de winkel, omdat ik dacht, ja, ik ontsluit dat altijd. Ik denk altijd van, oh ja, ik moet bij de mannenafdeling kleding kopen. En terwijl we hier een tentoonstelling maken dat het beyond the binary gaat. Dus dat was voor mij een soort van manier van, oh ja, ik laat me ook letterlijk erdoor laten inspireren. En dat heeft heel veel met mij ook gedaan. Van, oh, ik was opeens in een hele andere afdeling en ik moest opeens... ik heb wel natuurlijk vrouwenkleding ooit van mijn tantes gekregen, maar echt iets kopen, dat was voor mij best wel een moment. En ik hoop dat dus meerdere bezoekers hierdoor, nou ja, toch misschien toch wel buiten hun eigen grenzen durven te kijken.
Ook als maar een klein stapje, hè?
Ook als maar een klein stapje.
Ja.
Nou, het is een rokje aandoen is een klein stapje.
Daarom.
Het beeld van jezelf openbreken van wie duizenden mensen die je kan zijn.
De tentoonstelling Grand March is nog te zien tot en met 26 mei in huis Willet Holthuizen, Herengracht 605. Aan deze uitzending werkten mee Roxette, Roberto, Farinelli, Cheryl Lynn, Beyoncé, Diana Ross, Malcolm McLaren, Willy Ninja. Allen heel veel dank. En u, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. En volgende maand is het luisteren van Studio 45.
Voor meer informatie en media, ga naar www.mvs.nl. MVS, Gay Station.